Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 103 en daarvan de versen 2 en 7. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. En ook het zevende vers. Geen vader sloeg met grotere mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan is als Heer op ieder die hem vreest. Wij noemden de versen 2 en 7 van Psalm 103.
Thank you.
Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 1. En wij zingen daarna van Psalm 21, 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Het is het 13e vers van Psalm 21, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, wij geloven allen met het hart. En belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen. Het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk. Oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. Gemeente, de Bijbellezing van vanavond betreft Genesis 50, de versen 1 tot en met 14. De versen 1 tot en met 14 van Genesis 50. Wij gaan dat hoofdstuk lezen, maar we beginnen bij hoofdstuk 49 vanaf vers 29. Dus we lezen Genesis 49 vanaf vers 29. Tot en met Genesis 50 vers 15. Toen viel Jezus op Jozef op zijn vaders aangezicht en weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat ze zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden vervuld de dagen dergene die gebalsemd werden, en de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen zijn bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende: mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: zie, ik sterf in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb. Daar zult gij mij begraven. Nu dan laat mij toch optrekken dat ik mijn vader begraven. Dan zal ik weer komen. En Farao zei: trek op en begraaf uw vader gelijk als ze u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven. En met hem togen op alle Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijn vaders, alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Gozen. En met hem togen op, zo wagen als ruiteren. En het was een zeer zwaar heer. Toen ze nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een groot en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners van het land, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij, dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom noemde men haar naam Abel Mitzrayim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had, want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk van de akker van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had, tot een erfbegrafenis van Efron de Hittiet tegenover Mamre. En daarna keerde Jozef weer in Egypte, hij en zijn broeders en alle die met hem opgetogen waren om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. En nu lees ik u nog vanaf vers 29. Daarna gebood hij hun en zei tot hen, ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk, die is in de akker van Efron de Hittiet, in de spelonk welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron de Hittiet, tot een erfbegrafenis. Al daar hebben ze Abraham begraven, en Sara zijn huisvrouw, daar hebben ze Isaac begraven, en Rebecca zijn huisvrouw, en daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo leidde hij zijn voeten samen op het bed. En hij gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volken. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht van de Heere en bidden om zijn zegen. Heere, wat een voorrecht dat u ons door de week als uw gemeente samenbrengt in uw huis. De plaats waar u zich laat ontmoeten. Hoeveel zullen er hier al niet stilgezet zijn op de levensweg. Getroffen door de kracht van woord en geest. Doorstolken in het hart. De vraag geboren, wat moeten we doen? En gewezen op de Heer Jezus Christus. Om nu te geloven in Hem die Gij gegeven hebt tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Uw eigen kind naar deze wereld gekomen om te leven en te sterven. Slechts 33 jaar oud geworden, maar toen rijp om op te varen naar de hemel, omdat Hij zijn werk hier op aarde te doen beëindigd had. Het was immers volbracht dat Hij nog bleef na zijn opstanding uit de doden, was toch voor uw kerk, om nog met hen te verkeren, tot op het moment dat ze de ogen mochten opheffen naar de hemel, en ze hun dierbare zaligmaker en Heer met doorboorde handen zagen opvaren naar de hemel. En ze wisten het. Het is u nut dat ik u wegga, want ik ga heen om u een plaats te bereiden. Heren, mogen we vanavond u ontmoeten in de verkondiging van uw woord. Zegen de bediening der verzoening. We hebben het zo onmisbaar nodig, Heren. U hebt het zelf uw kerk geleerd. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar geef ook dat we het niet willen. O, dat al ons doen en laten voor u ten enenmale eeuwig tekort is. Zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Maar o, dat volmaakte heilswerk van Christus nu te benodigen voor ons persoonlijk hart en leven. In hem nu alles te vinden wat tot ons eeuwig heil noodzakelijk is. Immers, u hebt hem gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Zend dan uw licht en waarheid neder, dat die ons leiden. hier in uw huis, thuis met ons verbonden. U weet wat we nodig hebben, uw krankheid kent, hebben we gezongen. En ze liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen. Omdat we toch niet zouden twijfelen, Heer, met welk doel u ons de verkondiging van het evangelie doet horen. Heere, ontferm u in het spreken en in het luisteren beide, om de verdiensten van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. De kerkraad heeft nog een enkele mededeling voor u. Allereerst wat betreft de collect, die aan de uitgang worden gehouden. Eerst de collect is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de evangelisatie aan Roemeense gevangenen. En de tweede en derde collecten zijn voor de kerk bestemd. De volgende woensdagavonddienst is over 2 weken. Dat is de Heelverlente op woensdag 19 oktober. Dan hoop ik weer voor u voor te gaan en gaan we verder met deze geschiedenis van Jozef. Zingen wij nu van Psalm 147, de versen 2, 6 en 10. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Het 6e vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En tenslotte ook het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. De versen 2, 6 en 10 van Psalm 147. Gemeente, in Psalm 7 horen we hoe de psalmdichter zijn gebed richt tot zijn God en Here. En daar zegt hij: O rechtvaardige God, gij die de harten en de nieren beproeft. In zo'n psalmwoord laat de Here ons horen hoe hij oog en oor heeft voor de diepste gevoelens van ons mens. En tot die diepste gevoelens van u en mij horen ook emoties die uit ons diepste innerlijk boven komen. En al die emoties komen wij in de schrift tegen. We horen van boosheid, van angst, van vreugde, van verdriet, van liefde en van haat. En dan wordt ons vanavond in ons teksthoofdstuk de bijzondere emotionele reactie van Jozef geschilderd op het moment dat zijn oude vader Jacob sterft. In vers 33 van het vorige hoofdstuk wordt ons nog in een enkel woord geschetst hoe vader Jacob omringd wordt bij zijn sterven door al zijn kinderen. En we lezen daar hoe hij zijn voeten samenlegt op bed en de geest geeft. En dan begint ons hoofdstuk, hoofdstuk 40. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en weende over hem en kuste hem. Gemeente, toen ik dit las, was het alsof ik weer bij het sterfbed van mijn eigen lieve moeder stond. Al lang geleden. Maar de Heilige Geest beschrijft hier in dit eerste vers precies hoe ik zelf reageerde toen mijn lieve moeder haar laatste adem uitblies. Ik ben ook over haar heen gevallen en ik heb haar gekust, zonder dat ik toen wist dat dit in de schrift geschreven was. Daar kom je dan achter. En het geeft aan hoezeer de Heere onze emoties kent. Hij heeft het al zoveel duizenden jaren geleden op laten schrijven. En dan mag je hier en nu ervaren dat wat er nu in het hart beleefd wordt, toen ook beleefd werd. En uiting gegeven werd, hier in dit geval, van een tomeloos verdriet bij het verlies van een zo lieve vader. Want wat een heftige relatie heeft Jozef met zijn vader gehad. En het is hem toch overkomen, die jongen. Hij ging naar zijn broers toe. Zijn vader die wilde graag horen hoe ze het maakt. En dan word je gevangen genomen door je eigen broers. Ze waren eigenlijk van plan om een einde aan zijn leven te maken. Ten slotte hebben ze hem verkocht als slaaf. Afijn, u kent zijn hele geschiedenis, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dan uiteindelijk is het dan toch zo ver gekomen dat die vader die meende dat zijn zoon Jozef, zijn liefste, door een wild dier was verslonden, altijd maar in rouw gedompeld was, zo blijkt, dat die dan uiteindelijk zijn kind weer in de armen mag sluiten. Wat moet dat ook geweest zijn? Maar aan alle mooie en goede dingen komt een eind, gemeente, en daar moeten we ook maar op letten. Soms kan het ontzettend goed zijn in het leven. Ik hoop volgende week woensdag, dat overkomt me niet meer zoveel, maar dan hoop ik weer een jong stelletje te trouwen. En die waren vorige week bij mij op bezoek voor een huwelijksgesprek. En dan zie je twee van die tortelduifjes op de bank zitten. Ieder moment kijken ze naar elkaar, handjes vasthouden. Dan zie je zoiets moois. En die kinderen verlangen naar het geluk om straks elkaar uit Gods hand te mogen ontvangen als man en vrouw. Want zo gaat het toch toe dat hij ons door zijn eigen hand tot zijn vrouw en man toeschikt. En dan mag je zien wat een geluk dan op zo'n moment beleefd wordt. En ik denk dat dat ook mag. Hè? De Bijbel die vergelijkt zelfs de heerlijke toekomst van zijn kinderen met de grote bruiloft die ons te wachten staat, nietwaar? Waar nooit geen einde meer zal zijn, waar eeuwige vreugde op hun hoofden zal wezen. En soms geeft de Heere wel eens heimwee in het hart van zijn kinderen, naar het blijd vooruitzicht ons uit te strekken, dat ons streelt om straks ontwaakt zijn lof te ontvouwen, om in gerechtigheid te aanschouwen, om verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Jozef reageert hier enkele duizenden jaren geleden niet anders dus bij het sterven van zijn vader dan als u en ik reageren als onze vader of moeder sterft. Wenen en kussen. Het zijn natuurlijk uitingen van liefde, van waardering, van diepe verbondenheid en innige gemeenschap aan elkaar, en wel zo innig dat je het eigenlijk niet kan en ook niet wil missen. Nou, dit wordt ons door de Heer in de reactie van Jozef op het sterven van zijn zo innig geliefde vader voor onze ogen geschilderd. En de Heer laat ons soortgelijke emoties zien in de zoon van zijn eeuwige liefde. Kijk, dat we dit mogen zien in een relatie tussen Jozef en zijn vader. De hemelse vader laat het ons zien in zijn lieve zoon, de enige, zijn Heer Jezus Christus. Die kende ook emoties. Hij was mens zoals u en ik. En dan staat er een hele korte tekst in de Bijbel. En Jezus weende. En dat doet hij ter gelegenheid van de dood van zijn lieve vriend en broeder Lazarus. Woorden die ons toch in de diepte van het hart van Jezus laten kijken. Ook de Heer Jezus kent die diepe ontroering en bewogenheid als de dood scheiding maakte tussen mensen onderling. Jezus deelt in ons menselijk vlees en ook in het verdriet en de pijn van dat vlees. Wat heeft hij geen leed gezien? Hij heeft verdrietige vaders gezien, hij heeft verdrietige moeders gezien, die treurden om het verlies van hun kinderen, of de ziekte van hun kinderen. En wij lezen zo vaak dat Jezus met ontferming bewogen was over de schaar. Zijn ingewanden, want zo mogen we dat vertalen, rommelden van barmhartigheid. Dat is zo eigen geweest aan onze Heer Jezus Christus, nog voor zijn bitter lijden en sterven, als hij vanaf Betanië de Olijfberg opgaat en op de top van de Olijfberg staat en dan naar beneden gaat om daar in Jeruzalem te gaan lijden en sterven, dan staat hij stil en dan staat er dat hij weent. Och, of gij heden bekende wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk aan hen, haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. De Heer Jezus is met ontferming bewogen over Jeruzalem, over de stad die hem uiteindelijk zou verwerpen. Al als hij straks beneden komt, dan staat er een ezel voor hem klaar. Dan wordt hij erop gehezen. Dan worden de kleren voor hem uitgespreid. En dan wordt hij als de Messias binnengehaald. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Maar het heeft maar kort geduurd. Want een enkele dag later stierf Jezus aan het vloekhout op Golgotha. Leven de Heer Jezus, gezegend is Hij. En dan kruist Hem. Kruist Hem. In Psalm 69, een Messiaanse psalm, lees ik: ik schrei mij blind, mijn ogen zijn bezweken. En als Jezus in de hof van Gethsemane verblijft, lezen we dat zijn ziel geheel bedroefd was. Tot de dood toe. Daar werd geen spoortje vreugde meer in gevonden. Hij was één en al droefheid. Tot de dood toe. Wat wordt ons toch het gevoelsleven van Jezus getoond? Juist ook in die zwakheid van zijn menselijke natuur. Wat heeft hij daar gestreed met het oog op zijn bitterlijdensterf? Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wij zeggen nog wel eens tegen elkaar, kom flink zijn. Heel goedkoop houdt het er moed maar in. Dat schijnt een soort goede eigenschap te zijn. Maar laat ons maar niet proberen om ons verdriet op zo'n goedkope wijze te verdringen. Laat het verdriet maar toe. De emoties de vrije loop laten. Ach, de Bijbel is ook zuinig op de tranen die geschreid worden. Als daar de droefheid mag zijn naar God. Als we wenen mogen over onze zonde. Als we leren dat we gezondigd hebben en gedaan hebben wat kwaad is in de ogen van de Heere. Hij vergadert zulke tranen in zijn fles. Wij mogen van de Heere zwak zijn en hulpbehoevend. Wat hebben we dat heerlijk mogen zingen, nietwaar, in Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En ook hem vrezen en zijn hulp verbeiden. En door zijn hand zich laten leiden die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. En zo is de Heer Jezus nu met zondaren omgegaan op deze aarde. En ik mag u preken dat de Heer Jezus Christus nog niet is veranderd. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Hij wacht nog steeds om genadigd te zijn. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, hebben we gezongen. En daarom, wel, werp al je bekommernis maar op hem, want hij zorgt voor u. Is het niet bijzonder dat de Heer Jezus in de Bijbel de man van smarten wordt genoemd? En de lijdende knecht van de Heere, dat is ook niet voor niets. Daarmee wordt hij toch getekend. Niet als die stoere, ongenaakbare superheld, zoals mens van hem verwachten in zijn tijd, nietwaar? Zij verwachten toch zijn discipelen tot het laatste toe, dat hij een Kaaats koninkrijk zou oprichten. Dat hij de Romeinen zou verdrijven. Maar ach, hij ging de weg van lijden en van sterven. Maar oh, zo is hij voor zijn kerk de held. Dan laat de Heilige Geest ons zingen. Als we maar enigszins oog krijgen voor dat wat hij gedaan heeft om ons te redden van de zonde en van de dood. Hij heeft voor Israël een held beschoren. Hij is door God uitverkoren om dat werk te doen. En hoe heerlijk heeft hij het volbracht. Alles wat er bij de Vader te doen stond, heeft hij gedaan. En dan moet je eens kijken wat er van hem beschreven staat. Als een lam is hij de slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En wat lees ik van hem? Dat hij droevig en zeer beangst begint te worden. Dat hij het angstzweet uitperst als druppelen bloeds op de aarde. Een man die dreigt te bezwijken. Ten slotte onder het ruwe houten kruis, niet waar, dat hem op zijn schouders is gelegd geworden. En dan ook toestaat dat Simon van Cyrene hem helpt om dat kruis mee te dragen. Hij schaamt er zich niet voor om zwak te zijn. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want dat wilde hij. Zo wilde hij de zaligmaker zijn van zondaar. Zo wilde hij staan voor zijn gemeente. En nou komt het op u en jou en mij aan. Mag ik nou geloven dat hij dat voor mij heeft gedaan? Dat is zo vaak de worsteling in onze gereformeerde gezindheid, de toe-eigening van het heil. En het zit altijd op het ongeloof vast. Het maar niet kunnen geloven dat dat heerlijke heilswerk dat Christus gedaan heeft, hij dat nou deed voor zondaar, voor vijand. En dan gaan wij weer bij onszelf zitten zoeken of we wel genoeg zondaar zijn. Of we wel genoeg vijandig gezind zijn. Het is eigenlijk te gek van woorden, als je daar goed over nadenkt. Ben ik wel genoeg vijandig? Ben ik wel genoeg zondaar? Dat, en dan moet u weten dat één zonde ons verdoemelijk maakt voor God. Ik weet nog wel, toen de Heere in mijn leven kwam, weet u over welke zonde ik het meest getopt heb in het begin? Dat ik hem 25 jaar voor een leugenaar heb gehouden. Ik heb het uitgeschreeuwd, oh God, ik heb nooit uw woord geloofd. Nooit. Ik heb het altijd maar naast me neergelegd. Er zit me geen plek voor. Genoeg om me voor eeuwig van voor zijn aangezicht weg te werpen. En wat deed hij? Hij trok me met mensenzelen. Met koorden van goedertierenheid. Vanwege zijn eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En zo gaat u nu zijn weg voor zijn kerk uit. En nou vraagt hij alleen maar dit. Volg mij. Zo heeft hij zijn discipel ook geroepen. Zo eenvoudig. Volg mij. En zij alles verlatende zijn hem gevolgd. En hij rust niet voordat het werk volbracht is geworden, nietwaar. Hoe word ik getrokken? Perst, totdat het volbracht zij. Nou, gaan we nu maar weer eens naar Jozef. Ja, daar kan ik dan weer niet later om over die meerdere Jozef te gaan spreken. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. Ik weet u, Jozef moest het ook van Christus hebben. Anders was het ook nooit wat met hem geworden. Zal ik zondigen tegen God door zulk een kwaad te doen? Niet waar, dat is allemaal vrucht geweest van het werk Gods in en door Jezus Christus. Nou, als Jozef de tijd genomen heeft om te huilen en te wenen bij zijn vader, dan moet er toch wat gehandeld worden, gedaan worden. Even terzijde, zullen die andere broers ook zo gehuild hebben? Het wordt niet vermeld, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat het ook zo geweest is. Maar hier wordt met name natuurlijk getoond dat waar is geworden dat de broers zich moesten neerbuigen voor Jozef. Hij had het gedroomd, weet u wel, tot twee man toe. Met die halmen en met die schoven. En ze waren toch zo boos geworden. Meester dromer. Ze dachten dat wij voor jou ooit nog zullen buigen. Oh, wat hebben ze moeten buigen voor hem, niet waar, in Egypte. Hoe hebben ze hem steeds als hun meerdere moeten herkennen. En nu ook weer bij de begrafenis van hun vader. Jozef zal voor alles zorgen. En Jacob heeft het ook zo met Jozef geregeld. En hij heeft het ook in alle eerlijkheid met deze jongens besproken. Het is niet voor niets dat juist Jozef zo'n bijzondere plaats had in het leven van vader Jacob. Het was natuurlijk een kind van zijn vrouw Rachel die hij zo uitnemend heeft lief gehad. Maar hij heeft wat meegemaakt. Zowel Jozef. Want die was de lieveling van zijn vader. De veelkleurige rok die tot ergernis door zijn vader aan hem geschonken was. Was daar het bewijs van. Jozef had zijn vader hartelijk lief. En zijn vader had Jozef hartelijk lief. En dan moest kijken wat er gebeurt. Dan worden die twee uit elkaar gehaald. Jozef weggevoerd naar Egypte. En vader Jacob blijft alleen achter. Met het geloof dat zijn zoon dood is. Verslonden. Hij zal hem nooit meer ontmoeten. Ik heb daarvan gelezen. Toen ze die veelvervige rok vertoonden. O, wat zijn het toch gemene jongens geweest. Hè, als je daarover nadenkt. Hoe kun je toch zo je vader geestelijk kapot maken? Want dat hebben ze gedaan en ze hebben het al die jaren nog vol kunnen houden ook. Is er dan nooit eens een moment dat je zegt van opa, ik moet je maar vertellen. Ik moet je maar vertellen. Maar ze tonen hem die rok met bloed. En dan staat er, toen scheurde Jacob zijn kleren en legde een zak om zijn lenden. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En hij weigerde zich te laten troosten en zei, ik zal rouw bedrijven totdat ik mijn zoon in het graf zal neerdalen. Totdat ik mijn zoon in het graf zal neerdalen. Alzo beweende hem zijn vader tot mijn zoon in het graf zal neerdalen. Zo reageerde Jacob dus op dat vermeende sterven van zijn zoon Jozef. En nu wordt ons de reactie van het kind getekend. Bij het sterven van zijn vader. Die vader zo intens verdrietig. Toen Jozef was gestorven. En nu laat Mozes ons horen. Hoe het is geweest voor Jozef. Toen zijn vader stierf. Ontroerend, hè. Dat de Heilige Geest voor zulke details oog geeft. En dat ons te kennen wil laten geven. En we voelen het met elkaar aan dat we er behoefte aan hebben om zulke dingen te horen. Jacob was ontroostbaar in zijn verdriet om het heengaan van zijn lieveling Jozef. En Jozef is ontroostbaar in het verdriet om het heengaan van vader. Let erop dat God het ons allemaal laat horen. Omdat hij weet dat er ook onder ons zijn die veel verdriet hebben te verwerken en ondergaan en nog zullen moeten ondergaan. En dan mogen we weten dat wij bij deze God de troost kunnen zoeken en vinden. De Bijbel noemt hem de bron van troost en licht. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Dit is een God die in zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus, benauwd geweest is in al onze benauwdheden. En daarom behoorlijk medelijden kan hebben in alle onze zwakheden. Hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest. Dat alleen al. Maar ik mag u nog wat zeggen. Wij mogen hier ook merken dat we met een betrouwbare God te doen hebben. Zal ik het zeggen en niet doen. Spreken niet bestendig maken. Want God had wat aan Jacob beloofd. En dat kunnen we lezen in Genesis 46. Daar komt de Heere zo rijk over bij Jacob tijdens de reis van Canaan naar Egypte. En de Heere die zegt dan tot Jacob, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u daar tot een groot volk zetten. En ik zal met u aftrekken naar Egypte. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Nou, toen was het al beloofd dat dit zou gaan gebeuren. Hij heeft het zelf niet eens bewust meer meegemaakt. Want het gebeurde al toen hij, of het gebeurde pas toen hij gestorven was. Maar Hier wordt wel beloofd dat die Jozef in levende lijven zal zien. En is het gebeurd of is het niet gebeurd? En nu hij sterft, legt Jozef de hand op zijn oog. En Jozef, nu je ziet hoe Gods belofte ook voor je vader zo heerlijk vervuld zijn, jij hoeft niet in het verdriet te blijven steken. En daarom moet jij zijn begrafenis organiseren. Zo werkt het nog. Als er bij ons een sterfgeval in het gezin is, dan kunnen we niet in ons verdriet blijven hangen. We moeten eigenlijk al onmiddellijk aan de slag. De begrafenisbedienaar moet komen, adressen opzoeken, kaarten schrijven, uitnodigingen verzenden, tijden en uren vaststellen, dominee regelen, kerkgebouw regelen, de aula, noem maar op. Wat een drukte. We zeggen altijd in die dagen, je wordt geleefd. Je krijgt geen eens tijd om verdriet te hebben, bij wijze van spreken. Nou, en nou heeft Jozef het zo druk, want er moet een begrafenis geregeld worden voor zijn vrouw, voor zijn vader. En zijn vader had hem te kennen gegeven dat hij in Kanaan begraven moest worden. Dat moest besproken worden met de farao. Maar Jozef was onrein vanwege het sterven van zijn vader. En nou gebiedt Jozef aan de eerste plaats zijn knechten, dat zijn zijn doktoren geweest, zijn artsen, zijn lijfartsen. Die moeten zijn vader balsemen. Dat was in Egypte gebruikelijk. We lezen over balsemen van Bijbelheiligen slechts 2 keer. Van Jozef en van zijn vader Jacob. En beide woonden bij hun sterven in Egypte. Maar Jozef laat het absoluut niet gebeuren door Egyptische priesters. Vanwege hun afgodische rituelen. Die gebruikelijk waren om wat te noemen de lever. Die uit het lichaam gehaald werd bij het mumificeren, bij het balsem. Lever was altijd een object waar heel veel krachten aan ontleend werden in die afgodische wereld. Er werd van alles met de lever gedaan. Nou, Jozef moest daar natuurlijk niets van hebben. Vandaar dat hij zijn eigen artsen ervoor bestemd om zijn vader te laten balsemen. En daar is tijd mee gemoeid. 40 dagen, zo lezen we. Zo lang duurt het dus voordat het lichaam geprepareerd is voor de bijzetting in een graf. En dan komen daar nog 30 dagen van rouw bij voor de begrafenis kan plaatsvinden. We lezen in vers 3 dat de Egyptenaars Jacob, 70 dagen hebben beweend. Dat is 10 weken. Nationale rouw. Het leek wel alsof er in Engeland al geen eind aan kwam. Dat gevoel hebben we wel een beetje gehad, denk ik, met de begrafenis van de Queen. Maar hier 70 dagen nationale rouw voor een Jood in Egypte. De kanttekenaren van de Statenvertaling merken op dat de heiden hun doden balsemden uit overwegingen van bijgeloof, maar dat wanneer de Israëlieten hun doden balsemden, dat ze dat deden tot de getuigenis van de onverderfelijkheid van het lichaam. Het zal zo zijn, ik weet het niet. Maar Calvijn zegt, en dat klinkt mij beter in de oren, we hebben in de opstanding van Jezus Christus uit de doden genoeg steun. Wij hoeven ons niet naar te balsen. Wij hebben genoeg aan de steun die Jezus in zijn heerlijke opstand uit de doden voor ons is, want hij is gestorven om onze zonde en hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En zijn opstanding uit de dood is het beste bewijs dat ook allen die in hem geloven eenmaal zullen opstaan uit het graf. Hij heeft het graf geheiligd door zijn begrafenis en zijn opstanding. En ook al wordt aan het lichaam van u en van mij straks gezaaid in oneer en in verderfelijkheid. Als de Heer Jezus Christus onze Heer en onze zaligmaker is geworden, dan worden we straks opgewekt in eer en in heerlijkheid en in onverderfelijkheid. Maar hoe moet het toch met al diegenen die Jezus Christus niet erkennen voor hun Heer? Hij doet vanavond toch weer een appel op ons allemaal, nietwaar? Opdat wij tot hem zouden vluchten. Waar zullen we nou toch anders heen gaan met onze zonde, dat tot hem, die die zonde van de wereld op zich heeft genomen. Er is toch maar één naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke we zalig moeten worden. Een kind van God, ik weet niet hoe het met u is, maar soms, dan lijkt de dood maar een overstapje. Maar soms kan die in al zijn verschrikking op je afkomen. Maar hoe kunnen wij veilig de overkant bereiken? Door het zien op Jezus. En daar mogen we elkaar dan ook op wijzen. Wat zingen wij met Pasen? Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest zelfs dood en helle niet. Nou, de rouwtijd is voorbij, er moet toch een begrafenis geregeld worden. En dat kon niet zonder toestemming van Farao. Vandaar dat Jozef hovelingen, want zelf mocht hij niet naar Farao toe vanwege de doden. Jacob, en hij stuurt boden naar Farao met de vraag of dat hij zijn vader in Kanaan zou mogen begraven. En laat hij gelijk Farao weten, als de begrafenis achter de rug is, dan kom ik onmiddellijk weer terug. Jozef voldoet hier aan de laatste wens van zijn vader. In hoofdstuk 47 lezen we daarover. Als nu de dagen van Israël, dat is van Jacob, naderen dat hij zou sterven, zo riep hij zijn zoon Jozef en zei tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen lig. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. En hij zei, ik zal doen naar uw woord. En hij zei, zweer mij. En hij zwoer hem. En deze uitdrukkelijke wens van vader Jacob, vlak voor zijn dood, heeft hij ook nog aan zijn andere zoons te kennen gegeven. Nadat hij die persoonlijke zegen in Genesis 42 heeft uitgesproken, en hij ze allemaal afzonderlijk heeft gezegend, dan zegt hij tegen al die broers, tegen al zijn zonen, elk wordt verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaderen en in de spelonk die is in de akker bij Efron, de Hetiet. In de spelonk die is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron, de Hetiet, tot een erfbegrafenis. Al daar hebben ze Abraham begraven en Sarah zijn vrouw, daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En dan heel opmerkelijke tekst, en daar heb ik Lea begraven. Daar heeft hij toch die geestelijke band mee gekend, die hij waarschijnlijk met Rachel niet gekend heeft, ook al was zij, dat weet u, hevig verliefd op Rachel. En daar heb ik Lea begraven, bij de vader. Nou, op deze aangrijpende gebeurtenis komt Jozef nu terug. Hij heeft het met een eed beloofd aan zijn vader. En zijn broers weten er dus ook van. En daarom, nu naar de farao, want het moet wel geregeld worden dat zijn vader daar in Kanaan begraven wordt. En de farao bewilligt. Weet je wat de farao zegt? Trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. We kunnen ook leren hoe wij met de wensen van een overledene moeten omgaan. Jozef doet hier precies wat zijn vader van hem gevraagd heeft. En weet u waar ik de laatste tijd mee geconfronteerd word? Dat hoor ik dan via collega's. Dat er in vele gezinnen en geslacht, kerkelijke gezinnen en geslacht groot komt, dat niks meer van de Heere wil weten. En als dan een vader of een moeder sterft en vader leeft niet meer en er is niemand meer die het voor vader of moeder opneemt wat haar geloofsleven betreft, dat kinderen soms een vader of een moeder gaan begraven op een totaal andere wijze als dat die ouders dat ooit gewild hebben. En ik wil u dan zeggen vanavond, houd daar rekening mee. Want er zullen er best zijn hier, of die met ons verbonden zijn, die zeggen, dominee, dat is nou precies de toestand waar wij mee zitten. Maar laat wel uw begrafenis regelen dan, als het zo is. Dat het zwart op wit staat, dat u wil, dat u in Gods huis gebracht wordt. En dat hier het woord mag klinken. Tot iedereen, juist ook tot diegene die er niks van willen weten of horen. Want dat mag ik u ook zeggen. Dat de begraafplaats en de begrafenis een plaats is waar God werkt. Waar zondaren tot geloof en bekering worden gebracht. Dat harten ontvankelijk worden gemaakt, juist omdat er zoveel droefheid kan zijn. Bij wie dan ook maar. En de Heere de hart in zijn genade opent voor de woorden die gesproken worden. Maar hier is dat gelukkig anders. Die broers weten het dat vader het zo wilde. En Jozef wist het dat vader het zo wilde. En nu gaat die uittocht beginnen. En dan krijgt deze Jacob, en dat kan u ook wel begrijpen, als 70 dagen rouw hebben bedreven over Jacob, dan krijgt Jacob, kun je gerust zeggen, staatsbegrafenis. Want dan moet u maar eens kijken hoe het eraan toe gaat, hoe die begrafenis geregeld wordt. Jozef toog op om zijn vader te begraven. En dan moet je eens kijken wie er allemaal meegaat. Vers 7. En met hem togen op alle farao's knechten. Wie dan? De oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land van Egypte. Dat zijn dus de, zeg maar, de hoogwaardigheidsbekleders. Dat zijn de mensen die het voor het zeggen hebben, dames, vader. Die lopen vooraan in de stoet. Jozef natuurlijk achter de baar van zijn vader. En dan met hem de oudste van het huis van farao en de oudste van het land van Egypte. En dan volgt het hele huis van Jozef. Dat wil zeggen al zijn kinderen, zijn kleinkinderen, maar ook al zijn slaven en knechten. Want ja, hij was onderkoning, dus die heeft een enorme staf gehad van allerlei mensen. En die gaan allemaal mee met de begrafenis van vader Jacob. En dan zijn broers. En dan het huis van zijn vader. Alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Gozen. Dit is wat, hè. Militaire escorte er ook nog bij. En met hen togen op wagens als ruiters En het was een zeer zwaar leger. En dat betekent niet dat het een geweldig groot leger van mensen was. Veiligheidsdiensten natuurlijk, bewakers, soldaten, kortom, allemaal erbij. Maar het geeft ook aan het gewicht van het gezelschap. Zeer belangrijk. Zoveel eer is aan Jacob, de vader van koning Jozef, gegund geweest. En zo trekt een eindeloze stoet naar de spilonk van de akker van Machpela, althans in de richting die Abraham had gekocht. En als ze in Kanaan aankomen, dan nemen ze daar eerst nog eens een periode van 7 dagen om zich voor te bereiden op de begrafenis. Nou, u moet nagaan, die mensen moesten allemaal gehuisvest voor de eten. Dat hebben ze allemaal meegenomen gehad. Tenten gehad en voedsel, noem maar. Dat is er allemaal bij geweest. Het is een enorme begrafenis geweest. 7 dagen om zich voor te bereiden voor de begrafenis. En die inwoners van Kanaan, die hebben dat gezien en die wisten niet wat ze zagen. Ze dachten dat het alleen maar Egyptenaren waren. Het waren natuurlijk heidenen, Kanaan niet. Ze hebben geen oog gehad voor Jacob en voor Jozef en zijn broers. Nee, ze noemden die plaats Abel Mitzrayim, de rouw van de Egyptenaren. Nou, als je nou ziet wat hier gebeurd is om vader Jacob ten grave te gaan dragen in de spelonk van Machpela. En u begrijpt al waar ik naartoe wil. Hoe is het nou met de begrafenis van de Heer Jezus gegaan? Niemand van de discipelen heeft maar één moment gehad van je. Joh, hoe moet dat nou toch? Hoe moet dat nou toch? Hij hangt daar dood aan het kruis. Hij heeft de geest gegeven. Zijn heilswerk beëindigd. En er is geen discipel die bij het kruis verschijnt. En toch, wij krijgen het te horen. Daar is een fariseer, een lid van het Sanhedrin. En die heeft er zich mee bezig gehad. Die heeft gedacht, als Jezus gaat sterven, dan zal ik zorgen dat hij in een graf komt te liggen. In mijn tuin. In de tuin van Jozef van Arimathea. Een voornaam man onder de Joden, lid van het Sanhedrin. En die gaat naar Pilatus toe. En hij vraagt aan Pilatus, mag ik het lichaam van Jezus van het kruis afhalen? Ja, dat mag jij. Dat mag jij. En hij gaat naar het kruis. En wie ontmoet hij? Zijn broeder Nicodemus. Ook op weg naar het kruis. En dan samen. Samen halen ze Jezus van het kruis. En dan staat er dat Nicodemus een mengsel bij zich had van mirre en van aloë. 100 pond. Ook om Jezus te balsemen. En zo gaan ze gewapend met hun liefde naar hun zaligmaker Jezus. En dan neemt Jezus van het hout. En ze hebben hem gelegd in een doek. Met de specerijen. En zo in een nieuw graf gelegd. Waarin nog nooit iemand gelegen had. En dan komen de vrouwen, dat weet u. Die gaan tegenover het graf zitten tot het donker wordt. En de volgende morgen zijn ze er met hun specerijen. Als de Sabbat is afgelopen. En dan, of de andere dag. En dan staat er als het begon te licht. Maar dan is hij er al niet meer. Oh, hij is verrezen uit het donkere graf. En wat een onderscheid. De resten van vader Jacob, die rusten nog steeds in de aarde. Wachtend op de zalige dag der opstanding. Maar, ook al heeft vader Jacob dan een geweldige begrafenis gehad. Jezus is ter elfde uur door twee mensen van wie u en ik het nooit gedacht of verwacht had. Uiteindelijk in een graf gelegd waarin nog nooit iemand gelegen had. Is hij toch ook met ere begraven. De Heere zal genade en ere geven. En dat ontvangt hij het allermeest. Als daar op die vroege zondagmorgen de poort van het graf wordt geopend. En Christus in al zijn heerlijkheid verschijnt als de overwinnaar. Over dood, over hel en over graf. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En dan blijft hij nog 40 dagen hier beneden. En dan gaat hij naar huis. En dan voor het oog van zijn discipelen wordt hij opgenomen. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buiten, o Heer. U zaagt uw strijd bekromen. Met gaven tot er mensen troost, omdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Nou, vader Jacob wordt door zijn broers begraven. En Jozef keert alvast weer terug naar Egypte, naar zijn belofte. Maar aangezien alle kinderen en vee is achtergebleven in Egypte, zijn ook die broeders allemaal teruggekeerd. En dan pas, als vaders wens volkomen is vervuld, ja, dan is de wacht op hun terugkeer. Jozef zal ook straks begraven worden in Canaan. Of die broers daar ook begraven zijn, weet ik niet. Maar Jozef in ieder geval wel, want ook hij heeft laten weten dat hij begraven zou worden. Het zou nog 155 jaar duren voordat dat zou gebeuren. Dat volk zou nog door diepe dalen gaan in het land van Egypte, maar tenslotte. En dat is hier al een voorbode geweest. Hier is die grote stoet voor vader Jacob naar Canaan getrokken. En zo zal straks dat volk uitgeleid worden uit de gevangenis van Egypte. Om naar Gods belofte in dat land der belofte te komen. Wat hebben we toch met een heerlijke God te doen. En ik ben nog zo dankbaar dat ik nog goed van hem mag spreken. En ik hoop dat u en jij dat ook zullen doen of zullen gaan doen. We doen het veel te weinig. Laten we nou eens een goed getuigenis geven van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hebben jullie die belijdenis gehoord, die eerste belijdenis van artikel 1, die we samen hebben uitgesproken met mond en hart, zegt Guido de Bret, met mond en hart. En dan worden al die heerlijke eigenschappen van God opgesomd. En dan tenslotte, goed en een fontein van alle goed. En weet je wat ik nou ga zingen? Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter toon toe. Zal hij ons geleiden. Amen. gaan we zingen op Psalm 48, het zesde vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor het vele goede dat u ons hebt gegeven. O, laten deze woorden genoegzaam zijn, Heere, om tot u te vluchten. Voor het eerst of weer opnieuw. Dat het beleefd mag worden bij uw schuilkerk. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. O, u hebt immers alles gedaan, wat er gedaan moest worden, volkomen, een volkomen offerande, een volkomen zaligmaker, volkomen gehoorzaamheid en volkomen bevredigd in het werk van uw kind, o hemelse Vader. En ook u willen wij u danken, dat u deze wereld verloren in zonden en schuld zo lief had, dat u één geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, laat dit evangeliewoord, dat zondag aan zondag mag klinken in uw huis hier, gehoord worden. En dan ook gehoorzaamd, opdat wij onze voeten zullen zetten in uw spoor. Heren, wat hebben we het nodig om achter u aan te komen? U, die de overste leidsman bent en de voleinder van het geloof. Heere, verzoen het zondige en het kort wat er is geweest, in spreken en in luisteren. Wees met deze uw gemeente, wat een zegen dat er nog door de wees diensten mogen worden gehouden, en dat er ook nog zoveel zijn, die daarna komen luisteren. O Heere, laat daar maar de uitgangen van ons hart liggen, opdat wij door u wijs gemaakt zullen worden tot zaligheid. En ach, als we de smaak eenmaal te pakken hebben, kunnen we er maar geen genoeg van krijgen. En u stimuleert het toch, u zegt het toch. Doe je mond nou maar wijd open en dan zal ik hem volmaken. Dan mogen we dat hemelse brood proeven en smaken. Dat u goed bent, Heere, voor een zondaar. En dat maakt het leven des geloofs zo wonderlijk, zo rijk. En zo heerlijk tegelijk, het onbegrijpelijke van uw heilswerk. Dan kunnen we alleen maar eindigen in uw welbehagen. En daar willen we ook voor loven en voor prijzen, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 105, het 24ste vers. 105, vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.